En daarna lezen we uit Psalm 31, vers 10 tot en met vers 16 en Prediker 3, vers 1 tot en met vers 8.
Zijt mij genadig, Heere, want mij is bange. Van verdriet is doorknaagd mijn oog, mijn ziel en mijn buik. Want mijn leven is verteerd van droefenis en mijn jaren van zuchten. Mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn doorknaagd. Vanwege al mijn wederpartijders ben ik ook mijn naburen grotelijks tot een smaad geworden. En mijn bekenden tot een schrik die mij op de straat zien, vlieden van mij weg. Ik ben uit het hart verheten als een dode. Ik ben geworden als een bedorven vat. Want ik hoorde de naspraak van velen, vrees van rondom. Terwijl zij tezamen tegen mij raadslaan. Ze denken mijn ziel te nemen. Maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zeg, gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in uw hand. Red mij van de hand mijner vijanden en van mijn vervolgers. Vervolgens lezen we Prediker 3, 1 tot 8. Alles heeft een bestemde tijd. Alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. En een tijd om het geplante uit te roepen. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verder te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede.
De tekst voor deze morgen vindt u in Psalm 31 en wel de eerste woorden van vers 16. Mijn tijden zijn in uw hand. Gemeente, jongens en meisjes. Sevis tranquillus in undis. Weet je wat voor taal dat is? Dat is Latijn. Weet je wat het betekent? Rustig. Te midden van de woelige baren, de woelige golven. Het zijn woorden die Willem van Oranje op de lippen nam. Het was een lijfspreuk. Bij die lijfspreuk hoort een plaatje. Een afbeelding. De afbeelding van een ijsvogel. Volgens de klassieke overlevering zou die ijsvogel op zijn nest, die had gebouwd, een soort mandje, ja, op het water dobberen, terwijl de golven er waren. Maar hij zat daar rustig. In de hevigste storm zat hij rustig op zijn nest, omdat dat nest zo stevig was gebouwd dat er niks kon deren. Hij was rustig te midden van de woelende baren. Sevis tranquillus in undis. Naar Willem van Oranje was het koningin Wilhelmina die erg gesteld was op deze spreuk. En op de ijsvogel. Ze had een beeldje van de ijsvogel op haar bureau staan. En ze wilde graag dat het boek wat zij schreef, Eenzaam, en toch niet alleen, dat de omslag van dat boek, op dat omslag, op de buitenkant van het boek, die ijsvogel zou staan. Willem van Oranje. Wilhelmina. Beiden hadden het bij tijden niet makkelijk. Er kwam veel op en af. Er waren woelige baren. Grote golven soms. Maar ze wisten, God is erbij. En we zijn rustig te midden van de woelige baren. Nou, over die rust te midden van de woelige baren spreekt ook David in Psalm 31. Hij heeft het moeilijk. Maar hij ziet en hij beleidt, mijn leven is veilig bij God. En wat kunnen wij daarvan leren op deze dankdag, deze oudejaarsdag. Juist als je misschien wat terugziet op een moeilijk jaar. Als je hier zit met een onrustig hart. We gaan er naar luisteren. Het thema voor de preek is rustig te midden van de woelige baren. Vanwege Gods uitnodigende hand en vanwege Gods beschermende hand. Gods zorgende hand. Rustig te midden van de woelige baren. Dat kan vanwege Gods uitnodigende hand en vanwege Gods zorgende hand. Nee, David heeft het niet gemakkelijk. Hij ervaart moeite en zorg. Dat zorgt ervoor dat hij bang is, verdrietig is. Hij is door God koning gemaakt. Hij is door God aangesteld. Maar hij wordt achtervolgd door vijanden die het op zijn leven gemunt hebben. Ze willen hem uit de weg ruimen. Weet je wie die vijand geweest is? Nou ja, dat weten we eigenlijk niet zo precies. Misschien is het zijn zoon Absalom geweest. Die probeert zijn vader van de troon te stoten. Die in opstand kwam tegen zijn vader. En een groot leger op de been bracht. Om desnoods zijn vader ook om te brengen. En David, die moet het paleis uit. Die moet er veilig heen komen. Zoekt hij zijn leven niet zeker? Is het in die moeilijke omstandigheden dat David Psalm 31 heeft gedicht? Of is het in een andere situatie geweest? Als een andere vijand achter hem aan zit. Koning Saul die zo vaak geprobeerd heeft om David uit de weg te ruimen. En David die steeds weer op het nippertje aan zijn handen ontsnapt. Spreekt hij in deze situatie de woorden uit van vers 3. Neig uw oor tot mij, red mij haastig. Oh ja, in ieder geval, dit staat vast. Dit is helder. David heeft het heel moeilijk. In vers 10 zegt hij: wees mij genadig, o Heere. Want ik ben bang. Van verdriet kwijnt mijn oog, mijn ziel, mijn lichaam. Ik kan van verdriet nauwelijks meer uit mijn ogen kijken. Ik voel me, zegt hij in vers 13, ook eenzaam. David die vergelijkt zich in het slot van vers 13 met een bedorven vat, een gebroken kruik. En ik denk, jongens en meisjes, dat jullie wel een beetje begrijpen wat David daarmee bedoelt. Want heb jij wel eens een glas laten vallen op de grond die in zoveel stukken en zoveel scherven uiteenviel? Je zag ze overal liggen. Wat doe je dan met het glas, met de scherven? Dan pak je stoffer en blik en je veegt het op. Of je pakt een stofzuiger om de kleine stukjes glas op te zuigen. En dan gooi je dat wat je nog over hebt van dat glas, die scherven, dat gooi je weg in de prullenbak, in de glasbak. Want dat glas is niet meer te lijmen. Daar heb je helemaal niks meer aan. En nou zegt David dat hij als een vat, als een kruik die in scherven ligt, in stukken ligt is. Je kunt er eigenlijk niks meer mee. Het is een waardeloos voorwerp geworden. Het functioneert niet meer. Wat moet je er nog mee? En David zegt, zo kijken de vijanden naar mij. Die David, die is waardeloos. Mijn vijanden die kijken op mij neer, zegt hij, en ze staan me naar het leven. Mijn haters, zegt hij in vers 14, die maken zich op om mij uit de weg te ruimen, zoals je glasscherven opruimt en wegdoet. En David, die wordt zo verdrietig, hij is figuurlijk een gebroken man. En dan? Wat doet David dan? Hoe gaat hij hiermee om? In de moeite en de zorg vlucht hij tot God. Zoekt hij zijn hulp bij God, stelt hij zijn vertrouwen op God. Het begin van de psalm vertelt daarover. David die brengt alles wat hem bezighoudt. Hij brengt het bij God. En dan weet hij zich veilig bij God. In vers 4 vergelijkt hij God met een zeer vast huis. Met een sterke, beschuttende, beschermende rots. De Heer is als zo'n grote rotssteen, zo'n groot rotsblok die je bijna niet van de plek kunt krijgen. Die onwankelbaar vaststaat, waar je achterweg kunt kruipen om je te verbergen. De Heer die is als een stevig huis, een machtige burcht waar je veilig bent voor welke vijand dan ook. Onbereikbaar voor mensen die jou naar het leven staan. De beelden die David gebruikt maken duidelijk. En alle stormen die over je leven heen kunnen gaan. Bij alle verdriet wat je kunt hebben, kun je toch rustig zijn. Rust vinden in en bij God. En je ziet zomaar dat beeld van die ijsvogel voor je die rustig op zijn nest zit. Terwijl de golven tegen dat nest aanrollen. Rustig te midden van de woelige baren. Ondanks alles vertrouwt David op zijn God. Die hij heeft leren kennen, die hem heeft opgezocht. Er is een liefdesband tussen hem en God ontstaan. En hij vertrouwt zich aan God toe. Vers 15 brengt hij dat onder woorden. Maar ik vertrouw op u, o Heere. Ik zal zeggen, gij zijt mijn God. Ondanks moeite, angst, verdriet en eenzaamheid. Ondanks dat alles is er dit. Maar ik vertrouw op u. En wat doet David? Zo legt hij alles in Gods hand. En dat beleidt hij dan ook in onze tekst. Mijn tijden zijn in uw hand. Ja, zeg je, heeft God een hand? Nee, dat is beeldspraak. Dat wil ons iets duidelijk maken over God. En als het gaat over de hand van God, dan wordt benadrukt dat God sterk is, dat hij machtig is. Ik hoop daar dan zondagmiddag nog wat meer over te zeggen. Dat laat ik nu wat verder rusten. Maar wat zegt David nu over Gods hand? Hij zegt dat God zijn leven leidt. Dat zegt hij als hij zegt, mijn tijden zijn in uw hand. In het Hebreeuws staat het er trouwens in een andere volgorde. Hè? Gods hand gaat voorop, staat helemaal vooraan in de zin. Dus letterlijk vertaald staat er, in Gods hand zijn mijn tijden. Eigenlijk zoals we zongen, hè? Dat is eigenlijk de juiste volgorde. Wat bedoelt David? Nou dit, dat het begin van zijn leven. En dat het eind van zijn leven in de hand van God ligt. En niet alleen maar het begin en het eind, maar ook die hele tussenperiode tussen begin en eind van het leven. Alle dagen van mijn leven, die zijn in Gods hand, zegt David. Dat geldt ook voor die moeilijke periode die ik nu meemaak. En wat kunnen wij daarvan leren? Als we vandaag op deze Oudejaarsdag terugblikken op 2024, is het niet dit? Dat alle dagen van 2024 ook in Gods hand waren. En ja, dan zijn we bij elkaar of dan luisteren we mee als heel verschillende mensen. Hè. We verschillen in leeftijd. De een is nog heel jong en de andere is al heel oud. En we verschillen in leefomstandigheden en dingen die je hebt meegemaakt en die dit jaar zijn gebeurd. Wij verschillen op allerlei manieren. Nou zeg eens, wat hebt u meegemaakt? Wat hebben anderen die je lief hebt meegemaakt? Waar is je leven mee getekend of anderen om je heen? Prediker 3 laat ons zien dat dat van alles kan zijn. Prediker zegt, ja, vreugde en verdriet, die wisselen elkaar zo af. Om iets te noemen, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Er is een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Er is een tijd om te bewaren en er is een tijd om weg te werpen. Er is een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Nou, kijk eens terug op het afgelopen jaar. Wat heeft er gespeeld? Hoe verliep je tijd? Misschien kun je allerlei dingen aanwijzen voor jezelf. Heb je in 2024... een kindje onder het hart gedragen? En ging alles goed? Of droeg je het bij je en draag je de pijn bij je van het afstaan van je kindje? Afgelopen jaar of eerder misschien. Maar ook de tijd van jouw kindje in de baarmoeder was in Gods hand. Voordat iets van mij begon te leven, was alles al in uw boek geschreven. Ook die tijd was in Gods hand. En dat geldt ook de tijd dat je kind een baby is. Misschien heb je een heel makkelijk kind. Doet zij of hij het uit het boekje. Maar misschien is het ook wel zwaar geweest dit jaar. Omdat je een huilbaby hebt, een zorgenkind. Maar ook die tijd was in Gods hand. Of jij zit hier als kind. Hoe oud ben je? 8, 9, 10, 11? Je hebt gespeeld, je bent naar school geweest, het was leuk, het was fijn, het was misschien ook wel eens moeilijk en lastig. Je hebt plezier gemaakt, maar ook wel eens gehuild. Je hebt misschien wel een operatie ondergaan. Ja, dat was niet zo leuk. Maar ook jouw tijd, jouw kindertijd, was in Gods hand. En jij? Jij bent jong. En je bent druk geweest met je bijbaan, met werk, met school, met je studie, met vrienden, met sport, met je verkering misschien. En de Bijbel zegt je heel veel, God is heel belangrijk voor je. Of misschien juist helemaal niet. Naar de kerk gaan, nou, dat vind je saai. God, die staat voor jou op afstand. Maar ook jouw tijd was in Gods hand. Of je bent getrouwd, of niet. Je hebt een drukke baan. Je volgt daarnaast een cursus. Je was actief in de kerk. Ook die tijd was in Gods hand. U hebt een gezin. En dat vergde veel van je. Je moest veel ballen in de lucht houden. Je genoot van je kinderen, van de opvoeding en de zorg voor hen. Maar het viel je bij tijden ook zwaar. Je werkte daarnaast part-time buitenshuis. Je deed ook nog wat vrijwilligerswerk. Je stond bij het sterfbed van een geliefde. Je stond bij het open graf. Ook die tijd was in Gods hand. En u? U was druk met de kleinkinderen nadat je met pensioen bent gegaan. Of u merkte dit jaar misschien wel dat je echt ouder aan het worden bent. Het lopen ging moeizamer. Dingen goed onthouden trouwens ook. Je topte met je gezondheid. Het ging naar het ziekenhuis en nog eens een keer naar het ziekenhuis en nog eens een keer. Je hebt een chronische ziekte. En je hebt moeten inleveren aan kracht. Maar ook die tijd was in Gods hand. Kijk eens terug op het afgelopen jaar. Wat heeft er gespeeld? Hoe verliep je tijd? Misschien kun je mooie dingen noemen. Prachtige momenten, blijde gebeurtenissen aanwijzen. Zegeningen die je ontving. Prachtig, prachtig. Maar denk ook eens terug aan moeite en zorg. Die waren er ook op ons dorp. Hè? In het Urkerland is er een bijlage vol over geschreven. En ons kerkblad, dat om de één keer in de twee weken verschijnt, dan lees je naast blijde gebeurtenissen ook van zorg en van moeite, van moeilijke omstandigheden. En in elk kerkblad dat verscheen, kon je erover lezen. Misschien met uw naam wel genoemd. En ik heb afgelopen jaar verhalen gehoord van u. Van eenzaamheid. Van mensen die zich in de steek voelen gelaten. Ik heb u horen zuchten, hoe moet het nou verder na deze uitslag? Hoe moet het verder met mijn kind, met mijn dementerende moeder? Of hoe moeten we elkaar vasthouden, het lukt gewoon niet meer. Ik heb je horen zeggen, ik heb bijna geen energie meer. Ik heb een burn-out. Ik ben teleurgesteld in mensen om me heen. Ik heb tranen zien prikken in de ogen van u en tranen zien rollen over je wangen. Ik heb je zien worstelen met Gods weg. Ik heb onzekerheid gezien, angst. Hebt u misschien in 2024 gemerkt, maar ik heb mijn leven niet in eigen hand. Dat dacht je misschien, hè? Want het ging allemaal zo. Het ging lekker, het ging fijn, voorspoedig. En dan kun je dat zomaar denken, totdat je erachter komt. Maar ik heb mijn leven en het leven van mijn kind en van mijn geliefde niet in eigen hand. En je zegt misschien wel, moet ik daar nou mee omgaan? Wat moet ik doen? Bij wie kan ik terecht? Nou zeg eens, waarom zijn we hier op de laatste dag van het jaar bij elkaar? Is het niet om alles, echt alles, in de handen van God terug te leggen? Mag dat? Ja, de Heere die strekt als het ware zijn hand naar ons uit en hij maakt een uitnodigend gebaar. Zijn hand is een uitnodigende hand. Zijn hand gaat open en hij zegt, kom maar, leg er maar in. Leg er maar in wat je moeilijk vond. Leg dit hele jaar maar in mijn hand. Ja, zeg je, waarom zou je dat doen? Nou, om te belijden. Heere, mijn tijden, ook het afgelopen jaar, met zijn ups en zijn downs, met zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten, zijn in uw hand geweest. Waarom zou je het in de hand van God leggen vandaag, dat hele jaar? Omdat God erboven staat en je leven leidt. Omdat we uit zijn hand zijn voortgekomen en hij precies weet wie we zijn en wat er in ons omgaat en wat ons bezighoudt. Waarom zou je het afgelopen jaar in de handen van God leggen? Om hem te eren. Om hem te erkennen. U was erbij. Toen en daar. En als u er niet bij was geweest toen en daar in het afgelopen jaar, ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daar was, heb ik beleden met zondag 10 vanmorgen. Gods vaderlijke hand. En alles ging door zijn vaderlijke hand heen. Waarom zou je alles van 2024 in de hand van God leggen? Om rust te vinden in hem. En bij hem, dat ijsvogeltje, weet je wel? Rustig, te midden van de woelige baren. Want God aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand zou leggen. De raadsels van je bestaan. De dingen die kapot gingen, die je niet meer kunt herstellen. Je zonde. Waarom zou je het in Gods handen leggen? Om los te kunnen laten. Om vergeving te ontvangen. Kracht te krijgen. Heden, vandaag, heden. Zo je zijn stem hoort, zijn uitnodigende hand ziet. Leg 2024 in zijn hand. En als je dan goed kijkt naar die hand van God. Zie je dan ook niet dat God die hand heeft geopend. En dat hij voor je heeft gezorgd. Dat hij allerlei zegeningen heeft gegeven. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn hand is ook een zorgende hand. En als het dan gaat over zorg, gemeente, over de zorg, over zorginstanties, over verzorgingstehuis, over zorgpersoneel, zorgverleners, dan denk ik dat we kunnen zeggen dat we als dorp rijk gezegend zijn. Want wat is er een goede, liefdevolle, betrokken zorg voor degene die zorg nodig hebben. Thuis of in een tehuis. Er is goede zorg, of niet? Maar de zorg van God gaat daar ver bovenuit. Overtreft de zorg van wie dan ook maar. En als je dan vandaag, jongens en meisjes, een lijstje zou moeten maken. Hè? Dat mag je best doen hoor, thuis. Straks een lijstje maken van alle punten waarvan jij zegt, hey, de Heer heeft het afgelopen jaar voor mij, voor ons gezorgd. Wat zou je dan allemaal opschrijven? Was er niet elke keer die zorgende hand van God? Was die niet in zorg naar je uitgestrekt? Ging zijn hand niet open om te geven wat je nodig had? We vieren vandaag Dankdag, hè, voor gewas en arbeid en visserij. Nou heeft God niet gezorgd dat de gewassen konden groeien op het land. Was er niet de regen en de zon, de groeide van alles. Er kon geoogst worden. Er kon ondanks moeite en zorg gevist worden. Er was eten en drinken. Of vind je dat vanzelfsprekend? Is het vanzelfsprekend? En weet je wat vanzelfsprekend is? Dat de Heer de hemel toesluit. Dat er geen druppel water valt. Dat er geen zonlicht te zien is. Dat er geen korenaar groeit. Dat er geen vis wordt gevangen. Want wie zijn wij? Zondige mensen. Eerrovers van God. Gericht op onszelf en onze eigen belangen. Nou, kijk eens, als we het hebben over de hand van God. Maar kijk eens naar je eigen hand. Houd je handen nou eens in het licht van Gods heilige wet. Hoe zien je handen eruit? Wat heb je afgelopen jaar met je handen gedaan? Wat hebben ze vastgepakt? Wat hebben ze laten liggen? Welk gebaar heb je met je handen gemaakt waarvan je moet zeggen, dat was niet oké. Wat hebben je handen met de muis aangeklikt? Wat hebben ze weggemoffeld wat een ander niet mocht zien? Waren je handen gevouwen handen? Heb je met de ander, met je handen de ander gediend in liefde? Heb je met je handen misschien dienst geweigerd aan God? Wie kan zeggen vandaag, mijn handen hebben het afgelopen jaar altijd het goede gedaan en het kwade nagelaten? Maakte je misschien afgelopen jaren een afwerend gebaar met je handen naar God? Of doe je het misschien nu? Als zijn handen je willen vormen, je willen verlossen, dan kun je zomaar zijn handen wegduwen, omdat je ze als een bedreiging voor je eigen ik ervaart. Handen thuis, o God. Want van uw vormende, verlossende handen ben ik niet gediend. Ik wil liever dat op Oudejaarsdag, maar ook op Nieuwjaarsdag en alle dagen van mijn leven bij het oude blijft. Ik wil liever doorgaan met wat ik altijd heb gedaan. En dat uw handen van mijn verloren leven een gered leven willen maken. Nee, nee, daar wil ik niets van weten. Hebben wij God zegenen? Voortgekomen uit die hand van God verdiend? Heb ik het verdiend? Hebben mijn gezinsleden het verdiend? Hebben wij het als Nederlanders verdiend? Want in wat voor land leven wij? Een land dat autonoom wil zijn, los van God. Ja, wij willen en we moeten zelf beslissen wat goed is en niet goed is. We denken het recht te hebben om zelf te beslissen wanneer het leven vervuld is, vol is, klaar is. Er wordt heel hard geroepen. Mijn tijden, die zijn in mijn hand. Daar strijden we voor. Weet u wat vanzelfsprekend is, voor de hand ligt? Dat er niet de zegen was, maar de vloek. Maar wat deed de Heer, ondanks dat we het gezondigd hebben, zegende Hij ons land. Er waren tal van zegeningen, ook voor u toch. U had werken, u had inkomen. De Heer gaf jullie jongens en meisjes gezondheid om naar school te kunnen gaan. De Heer gaf eten en gaf drinken. Weet je wat het zijn? Onverdiende zegeningen. En heeft u daarnaast ook nog op een bijzondere manier de zorgende hand van God ervaren? Deelde Hij uit van zijn bijzondere genade? Werd je verbonden aan Hem voor het eerst of meer? Kwam er de overgave aan Hem? Werd God je te sterk? Ging je leven van zijn genade, zijn verdiensten? Ging je vertrouwen op zijn woorden, zijn beloften? Weet je bij wie dat het geval was? Bij die 68-jarige vrouw in het ziekenhuis. Ze had niet lang meer te leven. De dominee kwam bij haar op bezoek in het ziekenhuis. En hij zag toen hij op haar kamer zat, op haar nachtkastje de Bijbel open liggen. De Bijbel lag open bij het doopsformulier. Nou ja, dacht hij. Dat zou wel toevallig zijn. Die is daar gewoon, ja, gewoon opengeslagen, opengevallen. Nee, toch niet. Die mevrouw nam het woord en ze zei: dominee, ik kon vannacht niet slapen. Met mijn hoofd zat vol met allemaal gedachten. Ik was verward. Ik kon het allemaal niet meer overzien. God leek zo ver weg. Maar toen heb ik nog eens gelezen wat de Heere 68 jaar geleden aan mij beloofd heeft. Ik werd bestreden, ik was alles kwijt. Maar nu weet ik het weer, Hij zal. Hij maakt zijn belofte waar, echt waar. Hij heeft voor mij gezorgd en Hij zal voor mij blijven zorgen, ondanks de woeste baren. Die vrouw daar op dat ziekenhuisbed had iets van die ijsvogel. Je weet wel, hè, op dat nest. Rustig, te midden van de woelige baren. Kijk, als je nou op die manier, hè, of misschien op een hele andere manier, maar toch, als je op een bijzondere manier die zorgende hand van God hebt ervaren en vandaag mag opmerken, geeft dat dan geen moed? Geeft dat dan geen hoop? Hoop? Moed? Hoezo? Nou, zijn zorgende handen zijn handen die vasthouden, die nooit dienst weigeren. En als God zorg verleende aan uw ziel en je geestelijk levend maakte, dan trekt Hij zich niet terug. Dan heeft Hij blijvende zorgplicht. Het werk dat zijn hand begon, laat Hij niet los. Hij maakt zijn werk af. Kijk, jongens en meisjes, jullie zijn misschien wel een keer dit jaar ergens mee begonnen en nou ja, je begon er vol goede moed aan, maar op een gegeven moment zei je misschien wel, ik kap ermee, ik heb er geen zin meer in. Je bent misschien begonnen aan een studie, maar je hebt het niet afgemaakt. Je begon aan het leggen van een puzzel, maar halverwege zei je, nou, hij is mij te lastig, te moeilijk. Je was bezig om de auto te wassen van je vader, maar ja, toen kwam er een vriendje langs en toen zei je, nou, gegroet. En je stopte met het schoonmaken van de auto. Je begon ergens aan. Je maakte het niet af. Maar zo is God niet. Het goede werk dat hij begint, dat maakt hij helemaal af. Altijd, zelfs als ik tot mijn eigen schaamte en schande moet zeggen, misschien ook wel vandaag. Heer, ik ben ook bij u weggedwaald dit jaar. Ik heb vertrouwd op eigen mogelijkheden. Ik heb gebouwd op eigen opgebouwde zekerheden. Ik ben u al ontrouw geweest. Zelfs als je dat moet zeggen. Moet je ook meer zeggen. Hij bleef getrouw. Want hij laat de zijne niet los. Dat is zijn eer te na. Hij waakt over zijn kinderen. Hij leidt hen door woord en geest. Moet je dan niet zielsblij gemeen? Met God. Mijn tijden. Ze zijn in de handen van God. Ze waren in de handen van God. Ook in 2024. Wilt u het zeggen? Wilt u het zeggen? Als een persoonlijke geloofsbelijdenis vandaag. Tegen God. Ook God. Mijn tijden. Het jaar 2024. Het was in uw hand. Mijn tijden. Zijn in uw hand. U was er met uw zorgende hand. En daarom kan ik ook verder het nieuwe jaar in. Ja, zeg je, dat is mooi. Dat David dit zo kan zeggen. En het is prachtig hoor, dat hij in vers 15 zegt. Ja, ik vertrouw op u, Heere. U bent mijn God. En mooi dat hij zegt in vers 17. Ik ben uw knecht. Ik ben uw dienaar. En ik vind het prachtig hoor, dat mijn buurman in de kerk dat ook vol overtuiging kan zeggen. En dat ik hoor mijn moeder ook zeggen. Maar ik vind dat moeilijk. Hoe kom ik zover? Wil je het weten? Nou, hoe wordt u... David heeft het over, ik ben uw knecht, uw dienaar. Nou, hoe word je van een opstandeling, een knecht, een dienaar van God? Door je door hem te laten leiden. Wat is de houding van een opstandeling? Wat is de houding van een dienaar, een knecht van God? De houding van een opstandeling, een vijand van vrije genade is, die houdt zijn eigen leven vast, die balt zijn vuist, die kan niet ontvangen. Maar een knecht van God zegt, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Een dienaar laat zich leiden, die geeft zich over aan de hand van God. Die geeft zich over aan zijn woorden. Die vertrouwt God op zijn woord. Dus hoe kom je zo ver als David? Door je hand, je lege hand op te houden. Door als een bedelaar die het niet verdiend heeft te komen bij de troon van Gods genade. En te smeken om zijn zorg en te pleiten op zijn belofte en zijn genade. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En wie het van de Heere verwacht. Kom je beschaamd uit. En als je het niet van de Heere verwacht. En als God het ten diepste in je leven, ja, toch maar een beetje bij je hangt. En jezelf je leven leidt. Dan wil Psalm 31 je onrustig maken. En de onrust die je misschien al hebt, verder aan wakkeren. Want dan heb je geen mensen te vrezen, maar heb je God te vrezen. En weet je wat de Bijbel zegt? Het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Dat is die hand waarmee hij dan oordeelt. En zonder Jezus moet hij je dan wegstoten. Maar nu strekt hij nog zijn hand, zijn goede hand, naar je uit. Om je genadig te zijn. Je te omarm. Kom. Ik wil je een voorstel doen. Het voorstel doen om met me mee te komen. Ik moet je iets laten zien. Ik moet je iets laten horen. Of vind je dat vreemd dat ik dat tegen je zeg? Ja, zo vreemd is dat toch niet? Jij zegt dat straks ook tegen je vriend of tegen je vader. Je moet even meekomen. Ik wil je wat laten zien. Ik wil je wat laten horen. Ik heb toch vuurwerk? Dat is geweldig. Goed, maar mag ik het dan ook tegen jou zeggen? Kom eens mee, ik wil je iets laten zien. Ik wil je iets laten horen. Dan gaan we in gedachten de kerk uit. De straten van Urk, dan verlaten we de straten van Urk, dan laten we ons dorp achter. We gaan verder weg, ik wil je in gedachten meenemen naar Israël. Ver terug in de tijd. En we komen aan in Jeruzalem. Het is te druk. Er zijn heel wat mensen op de been. Toeristen, pelgrims, joden, vreemdelingen. Overal zijn mensen. Er klinken verschillende talen. Kijk, kijk, kijk. Er komt een stoet uit de stad. Er lopen mensen richting een heuvel. Ze gaan naar de kruisheuvel Golgotha. Zie je het? Er gaan kruisen de lucht in. Eén kruis gaat de lucht in. Een tweede, een derde. Er staan drie kruisen waar drie verschillende mannen aan worden gehangen. En de meeste aandacht die de mensen geven, dat zie je toch? Die geven ze aan die middelste kruiseling. En ik wil je aandacht ook op hem vestigen. Zie je hem hangen? En hoor je wat hij zegt? Hij krijgt van alles naar zijn hoofd. Maar dat is opvallend. Hij schreeuwt niet terug, hij scheldt niet terug. Af en toe zegt hij iets. Een enkel woord. Een klein zinnetje. Dan wordt het donker. De grond beweegt. En dan roept hij luid. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dan wordt het stil. Jezus geeft zijn hele leven over. In de handen van God. Hij weet zijn tijden in Gods hand. Terwijl zijn handen zijn doorboord. Handen die alleen maar goed hebben gedaan. Handen die hebben gezegend, genezen. Die hij reddend heeft uitgestoken om op te richten. Om te helpen, om nabij te zijn. Milde handen. Kijk eens naar zijn handen. Ze zijn wijd uitgestrekt op het kruis. Om je genadig te zijn. Om je te zegenen. Om je te omarmen. Ik hoop niet dat het je verveelt. Dat ik in deze laatste dienst van het jaar je nog een keer op hem wijst. Dat het nog een keer over hem gaat. Laat één uw sterkte wezen. Ga tot uw middelaar. Leg heel 2024 in Gods hand. Al is het leven nog zo zwaar. Ik houd het goddelijk woord voor waar. Mijn tijden zijn in uw hand. Alleen in dat woord houd ik stand. Al zie ik zelfs geen uitkomst meer. Zodat ik levenskracht ontbeer. Toch blijf ik op uw bijstand bouwen. Me aan uw leiding toevertrouwen. O God, die alle dingen weet, die in uw zorg zelfs geen mus vergeet, sterk mij met goddelijke kracht en blijf mij nabij in de levensnacht. Amen.